Goedemorgen allemaal, fijn dat u er allemaal weer bent. En speciaal goedemorgen naar tegen alle gasten in ons midden. Ook heel fijn dat u er allemaal weer bent. En Pieter's moeder was gisteren al aanwezig op de barbecue. En we zijn heel blij dat u hier ook bent. Ik hou mijn praatje ietsje langer, want ik zie daar nog mensen aankomen die waarvan ik zeker weet dat ze hier naar binnen willen. En dan ga ik u vast vertellen dat de voorganger van vandaag is broeder Oosterhof, die weer een lange rit heeft ondernomen en waarvan wij blij en dankbaar mogen zijn dat hij weer in ons midden is. We horen hem allemaal graag. En de organist van vanmorgen heeft zich een tikje verscholen, maar ik weet wie erachter zit. Dat is broeder Piet Verwer. En wij gaan vandaag beginnen met het lied 343 uit het Evangelisch Liedboek. En ik wens u alvast een hele gezegende dienst. En daar is André, dan kunnen we beginnen.
Goedemorgen, broeder, zuster, samen gemeente van de Heer Jezus. We zijn hier bijeen in de naam van de Vader, die zondaren roept. In de naam van de Zoon, die zondaren zaligt. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. En wij verwachten het nu van Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is. die eeuwig leeft en die afmaakt wat hij aan u, aan jou is begonnen. Ik zal mijn kastje aanzetten. Ons loflied is vanmorgen Psalm 124, de versen 1 tot en met 4. Laten we in stil gebed de Heere God onze gedachten zeggen. Laten we in dit bidden verder gaan door samen te bidden voor een goede samenkomst. Vader in de hemel, wat is het goed om hier te zijn. Dat we niet alleen de keuze hebben gemaakt vanmorgen om naar een eredienst te gaan, maar ook dat wij dat kunnen. U werkt met allerlei redenen. En we hebben ook te maken met redenen die ons er soms van weerhouden om naar een kerkdienst te gaan. Maar u hebt ons vanmorgen aangepord en gezegd, daar moet je wezen. Daar danken wij u voor. Het is altijd een feest om samen met broeders en zusters het geloof te beleven, naar uw woord te luisteren en uw zegen te ontvangen. En daarom bidden wij of we dan werkelijk tot eer van uw naam bij elkaar mogen zijn en alles wat er gebeurt, of dat ten dienste van uw roem en uw eer mag zijn. Geef ons zo uw zegen, ook in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit het Evangelisch Liedboek, lied 150. En dat is wat bekendere wijs dan u tot nog toe hebt gezongen, neem ik aan. Luisteren naar het gebod van de Heer onze God. We gaan luisteren naar de 10 geboden. Is het geluid nu beter? Nee? Dan is de petroleum op zeker.
Hij doet het zo.
Ja. Er zit nog een knopje. Nou, ik zal proberen u te bereiken. Misschien gaat het wel beter zonder dan met. We gaan luisteren naar het gebod van de Heer onze God, heb ik gezegd. We gaan luisteren naar de 10 geboden. En in aansluiting daarop gaan we zingen op Psalm 86, vers 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. En gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus die zei, gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw verstand en geheel uw ziel en met alle kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Mag u vanmorgen de genade van onze God voorlezen uit Romeinen 10. En daar staat dan, want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis. We gaan nu zingen uit gezang 117, de versen 2 en 3.
gelijk ontluikend troon. Ik wil uw naam lof zingen, zoveel mijn lied kan doen. Ver van de tronen en zemel zonneschijn, wil onder mensen wonen, der mensen broeder zijn. Met God wil ons verzoenen, tot God heeft ons omhoog en onder miljoenen het zij op mijn dood.
Laten wij vragen om de geest dat hij ons het woord wil openen. Vader in de hemel, dat feestelijke gebeuren, dat vindt straks weer plaats, dat we uit die Bijbel mogen lezen. Dat boek wat ons vertelt hoe u met mensen wil omgaan en ook hoe u verwacht dat mensen met u omgaan. En dat is een wonder. Het is een wonder dat we elke keer maar naar de boekenplank hoeven te lopen of naar de plaats waar onze Bijbel gewoonlijk ligt om uw stem te horen. Nu kunnen we die stem wel horen, maar soms niet altijd verstaan. En daarom willen wij u vragen of u onze harten wil openen naar die kant waar u ons hebben wil. Dat we niet luisteren voor een ander en ook niet denken aan een ander, maar dat we gaan luisteren, zo spreekt de Heere God tot mij. Want u hebt altijd een persoonlijke boodschap. U doet met al uw kinderen net of u maar één kind heeft. En daarom vragen wij u, wees ons nabij, als we straks een stuk mogen lezen uit de geschiedenis van Israël. Laat het ons tot lering zijn en bovenal tot inkeer brengen. Ook dat bidden wij van u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Als u mee wil lezen, broeder en zuster, de schriftlezing is uit Daniël 6. Daniël 6 vanaf vers 11 tot 14. En die geschiedenis ken jij ook wel. Daniël de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van welke Daniël er 1 was. Aan hen moesten die de stadhouder een rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou hebben. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat hij een uitnemende geest in hem was, en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaak het rijksbewind, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. En daarop drongen de rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, o koning, daar is leven in eeuwigheid, alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden, hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een bezoek richt tot een god of mens, behalve tot u, o koning, de leeuwenkuil zou worden geworpen. Vaardig dan u, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet van Meden en Persen, die niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis en had hij een bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem en driemaal daags bogen zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij tevoren placht te doen. Waar ik het vanmorgen eigenlijk met u over wil hebben is dat laatste gedeelte. Dat staat dus daarom, zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. En hij had in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En driemaal daags bogen zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Maar voordat ik de preek mag uitspreken, gaan we dus zingen Psalm 123. Psalm 123, 1 en 2. In aansluiting op de preek zingen wij uit de evangelische liedbundel 308. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, laat nou eens even op je inwerken wat hier staat van Daniël. Dat is bijna niet te begrijpen. Deze ene tekst is eigenlijk een verhaal op zichzelf. Wat staat er? Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift getekend was, ging hij naar zijn huis en bad. Hij heeft in dat Babel een duizelingwekkende hoogte bereikt. Als u nu praat over het volgen van een carrière, hij heeft met enkele anderen toezicht op dat gigantische rijk Babel en naar liefst 120 stadhouders van dat hele grote rijk. Hij staat vlak onder de koning. En de koning Darius is dan ook van plan hem tot koning te maken over het hele rijk. Op grond van verdiensten. Daniël heeft niet de gebruikelijke weg in die dagen gekozen van de vleierij. Nee, hij had een onuitnemende geest, staat in ons hoofdstuk. En dat betekent dat hij een geweldige uitblinker was in de regeringszaken. Hij heeft zijn positie niet gekregen door die kruiperigheid die er toen heel gewoon was. Maar God heeft hem van lieverlee op een plaats gezet waar hij menselijkerwijs onmisbaar was geworden. Dat is niet vanzelf gegaan. Koning Nebukadnezar weerstaat hij in zijn grootheidswaan door niet te knielen voor dat gouden beeld. En de vurige oven is dan ook zijn beloning. We weten allemaal, zelfs de jongsten onder ons, hoe God Daniël en zijn drie vrienden heeft bewaard. Later kondigt hij bij koning Nebukadnezar een periode van waanzin aan. Koning Belshazzar moet hij de ondergang van het rijk verkondigen door dat geheimschrift op de muur. Tekel, uw verzin. Door zijn wijsheid als gave van God heeft hij zich bijna een onaantastbare positie verworven. En die onaantastbaarheid blijkt ook als er een nieuwe koning komt. Darius wordt koning. En deze 62-jarige monarch wil zich graag verzekeren van bestuurlijke kracht van deze Jood, die als balling in zijn land vertoeft. Hij is een democratisch man voor die dagen. Hij laat zijn land besturen door 120 landvoogden. En die landvoogden zijn op hun beurt weer verantwoording schuldig aan drie rijksbestuurders. En daar is Daniël één van. Maar dan is hij nog niet op het toppunt van zijn kunnen. Van die drie rijksgroten blijkt hij opnieuw de aandacht op zich te vestigen door die wijsheid in bestuurlijke aangelegenheden. De koning heeft zich al verschillende keer lovend over hem uitgelaten. En hij speelt met de gedachte deze man, deze Daniël, maar in zijn eentje de supervisie te geven over het hele rijk. Het is nog niet zover, maar het hangt wel in de lucht. Dat heeft de koning laten blijken al meerdere malen. Maar we weten ook allemaal dat hoe meer verantwoordelijkheid men draagt in het leven, hoe hoger de positie en hoe groter de macht, hoe meer je ook in een glazen huis leeft. Er wordt naar je gekeken en meestal met argusogen. Je doet het niet zo gauw meer goed. Bovendien komt er zelfs afgunst bij, wat broodnijd heet. Nou, het vergaat Daniël niet beter. Zo gauw er ook maar iets van de plannen van Darius uitlekt, dat de machtspositie van Daniël versterkt zal worden, zo gauw komen ook de tegenkrachten los. Die 120 stadhouders en die twee andere rijksgroten proberen een natte vinger te leggen op Daniël. En u weet wat het spreekwoord zegt, als je een hond wil slaan, kan je altijd wel een stok vinden. En als er dan 122 mensen op je letten, die bovendien het klappen van de zweepel kennen, die best weten waar Abraham de mosterd haalt, dan kan je het niet lang volhouden, Daniël. Bovendien, als wij iets kwaads van iemand willen ontdekken, dan is dat vaak geen grote kunst, gezien het feit dat dan ook zoiets als antipathie meespeelt. Daniël moet spitsroeden lopen. Meer dan 100 paar ogen zijn dag aan dag op hem gericht, gespitst op de kleinst mogelijke vergissing. Een kleine vergissing zal dan tot het uiterste worden uitgebuit, van elke mug zal een olifant gemaakt worden, de fout zal ook wel worden aangedikt. Maar dat is wat. Het wil maar niet lukken om Daniël ook maar ergens van te beschuldigen. Daniël maakt geen enkel verzuim, geen enkele vergissing. Dat is bijzonder. Dat is buitengewoon. Vergissen is menselijk, zeggen we dan. En hoe meer het blijkt dat het niet gemakkelijk zal gaan om ook maar iets te vinden waardoor ze hun rivaal bij Darius in een kwaad daglicht kunnen stellen, hoe verbetener ze worden. Het moet toch onmogelijk zijn dat een mens, ook al is het Daniël, volkomen trouw is aan zijn koning. Bovendien staat er dan ook nog in ons hoofdstuk dat hij zich geen enkele vergissing kon veroorloven en ook niet maakte, en hoe klein ook. Ze kunnen niks vinden, die muggenzifters. Het geeft ons wel enig inzicht in de accuratesse van Daniël, waarmee hij zijn verantwoordelijk werk verricht. Het is niet voor niks dat hij deze vertrouwenspositie heeft gewonnen. Als zelfs je vijanden geen kwaad van je kunnen zeggen, nou, dan moet het perfect zijn. Nee, het zal niet lukken om ook maar op enige manier het werk van deze man verdacht te maken in de ogen van de koning, om hem zodoende van het plan tot promotie af te brengen. Broeders en zusters, liefde is vindingrijk, maar haat ook. Als het werk dan boven alle lof, ja zelfs boven alle vijandschap verheven is, dan moet er in het persoonlijk leven van deze man toch wat zijn. De volmaakte mens bestaat niet, zo redeneren ze. En iedereen, dus Daniël ook, moet zwakke plekken hebben. En ja hoor, Daniël blijkt ergens kwetsbaar. Als ze tot de ontdekking zijn gekomen dat Daniël naast de aardse koning Darius ook nog een andere heer in het leven herkent, dan is de combinatie gauw gemaakt. Het moet mogelijk zijn een wicht te drijven tussen geloof en werk en tussen baas en kerk. En als de gedachten daar eenmaal zijn aangeland, dan is het plan de campagne gauw gemaakt. Ze zijn listig, die vijanden. De zogenaamde collega's die ervoor van voor worden betaald om de koning te dienen en bij te staan, maken nu een plan om de koning erin te laten tuinen en Daniël te liquideren. En ze spelen op de ijdelheid van hun meester. Die eigenwaan van die koning, die moet wat aangewakkerd worden. Daniël moet het kind van de rekening worden. Het is een compleet complot. En de samenzwering, die blijft niet beperkt tot die 120 stadhouders. Nee, ze hebben er iedereen bij gehaald. Wat heb je gauw vrienden in het kwaaien, dat blijkt hier. We zouden zeggen, ze krijgen de eerste en tweede kamer achter zich, plus de provinciale staten en de burgemeesters om dit plan door te drukken. Nou, de koning is wel gevoelig voor dit soort vleierij. Niemand de verzoek richten tot enig mens of God, dan alleen tot hem. Nou, dat lijkt Darius wel wat. En bovendien, de koning over dat hele gewest Babel is toch eigenlijk te vergelijken met een God. Nou, voor Darius verandert er niet zoveel. Daar hoeft het hele land niet voor in reproer te komen, dat regelen we wel even. En graag tekent hij de wet, die naar de regels van het Rijk onherroepelijk zijn. De koning is met dat tekenen het slachtoffer van zijn eigen stelsel, alleen hij weet het nu nog niet. En het is Darius waarschijnlijk ook niet opgevallen dat zijn beschermeling bij dat verzoek niet aanwezig was. Daniël, over wiens leven met deze wet beslist wordt, die zal waarschijnlijk wel met zaken bezig zijn die de koning meer voordeel op zullen leveren dan deze schijnbaar geweldige eerbetuiging. Maar het zwaard van Damocles hangt boven zijn hoofd. En nou maar hopen, jongens, dat Daniël een echte gelovige is. Het zou niet zo vaak voorgekomen zijn dat er zoveel mensen belang hadden bij de godsdienst van een enkeling. Zelden zal zo met smart gewacht zijn op het gebed van één gelovige als in dit verhaal. Als zijn geloof nou maar echt gemeend is. Als het nou maar blijkt dat het geen valse schijn is. Je zou het van Daniël niet verwachten, maar die altijd zo stipt is. Maar als het om je hachje gaat, je zal maar je leven kunnen bewaren door even niet te bidden. Wat doet Daniël? Ja, gemeente, ik stel die vraag niet om de spanning op te voeren, want het verhaal kent u van haven tot gort. U weet allemaal goed wat er gaat gebeuren. Maar ik vraag u in alle gemoeden, verwondert u zich daar nog wel over? De bekendheid van het verhaal, dat je waarschijnlijk al op de zondagschool is verteld, is dat nou geen belemmering om de diepte van deze tekst te verstaan? Daniëls leven is er nota bene mee gemoeid. Eén kniebeweging, eenmaal gevouwen handen, één keer gesloten ogen en je bent er geweest. Als Daniël nu nog bij God wil horen, dan is hij erbij. Dan wachten hem de leeuwen. Laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, daar begrijpen we niks van. Daniël gaat naar huis en hij bidt. En hij doet dat in de wetenschap dat het bloedplakkaat getekend is. Dat is onbegrijpelijk, onbegrijpelijke geloofsmoed. Daniel reageert op dit doodvonnis op een onvoorstelbare manier. Zijn reactie is doen wat door mensen verboden is, maar ook doen wat door God geboden wordt. Daniel gaat niet eerst overleggen, wat toch een heel begrijpelijke reactie zou zijn geweest. We lezen helemaal niet van een wikken en wegen over deze zaak. Dat zouden we alleszins redelijk hebben gevonden. Hij probeert niet door de mazen van het net heen te glippen. En hij is iemand die de weg weet in zo'n belangrijke positie. Hij verandert de plaats van zijn gebed niet eens. En wij zouden zeggen, dat maakt niet uit, bidden is bidden. Dat kan je overal doen. En de tijd maakt ook niet uit. Een gebed is toch niet aan 5 minuten gebonden? Nee, hij bidt op de vaste tijd en op de vaste plaats. Op de bekende plaats en op de bekende tijd roept hij zichtbaar en hoorbaar zijn Here aan. Hij weet zich bespied, hij kent de consequenties, hij weet van die koninklijke wet en de manier van terechtstelling kent hij ook. Hij gehoorzaamt God meer dan de mens. Die wetten van die aardse koning die lapte hij aan zijn laars. Om de wetten van zijn hemelse koning te gehoorzamen. Zijn hele loopbaan is hiermee van de baan. Zijn leven is geen cent meer waard. Daniel bidt. Wat ook de gevolgen mogen zijn, Daniel bidt. Hij acht die wetten van God belangrijker dan die wetten van Darius. Nou, de vijanden weten meteen één ding. Als er ooit een gebed ernstig gemeend is geweest, dan is dit gebed. Waar vind je dat? Waar ze ook aan twijfelen, ze hoeven niet te doen, niet meer te twijfelen aan de waarachtigheid van Daniels geloof. Dit is meer dan een gewoonte gebed. Hier is geen sprake van bijgeloof. Als je toch nog bidt, wanneer je daarmee je eigen doodvonnis tekent, dan moet er meer aan de hand zijn dan alleen maar een gelovige opvoeding. Dan heb je meer bij je en dan beleef je meer dan dat je door je ouders is meegegeven. Wanneer het voor Daniel alleen maar bijgeloof of gewoonte was geweest dat 3 keer per dag bidden in de opperzaal voor geopende vensters, dan had hij het nou wel een keer overgeslagen. Wanneer het alleen maar verbondenheid met zijn volk was geweest dat de ramen naar Jeruzalem open gingen, dan hadden ze nu wel dichtgelaten. Hij zou wel uitgekeken hebben. Hij zou wel met zichzelf geredeneerd hebben. Het leven is te kostbaar hoor, om ermee te spelen. Het leven is toch ook een gave van God. Daar mag je toch niet roekeloos mee omspringen. Herkent u dat? Dat soort redeneringen. Zo is het wel vaak bij ons. Wat kunnen we redeneren over zaken van geloof en kerkgang en opvoeding? Over ons bidden, over ons Bijbel lezen, over ons getuigenis, over ons belijden. Wat kunnen we daar zwaarwichtige en ernstige bomen over opzetten? Gesprekken op niveau, hè? Wat kan het soms geloofwaardig klinken, die redeneringen? Waar we zelf van menen dat we nog serieus bezig zijn ook. Wat kan het moeilijk zijn om het echte en het onechte van elkaar te scheiden? Wie heeft er zichzelf nog nooit op betrapt op een eerlijk moment dat wij al die ernstigheid en al die bewogenheid in ons redeneren bezig waren om onszelf te dienen. Onszelf dienen en God dienen. Wie zichzelf probeert te dienen is nooit met de zaken van Gods koninkrijk bezig. Als we dat Daniel die schaamt zich niet voor zijn gebed. Hij schaamt zich ook niet voor zijn zingen. Hij doet het ook niet anders dan hij gewoon was. Hij deed het juist zoals hij dat dagelijks deed. Hij doet geen water in de wijn. Hij zoekt geen redenen om ervoor weg te komen. Hij houdt zich niet op met praatjes. Dat je toch wel kan geloven, ook al bid je 30 dagen niet. Hij zegt ook niet, geloven is een zaak van mij alleen. Dat hoeven de mensen niet te weten. Of, hoe je het doet is niet belangrijk, als je het maar doet. Nee, hoewel Daniel wist dat zijn leven op het spel staat, gaat hij door met bidden. Waarschijnlijk is het wel dat door die wetenschap zijn gebed nog vuriger en indringender is geworden. Het is wel iets om jaloers op te worden, vindt u niet, broeder en zuster? Ten meer, daar we van onszelf weten dat we vaak zo slap en gemakzuchtig zijn. Moet u zich dat eens even voorstellen, een groot staatsman als Daniël, die elke dag 3 keer neerknielt, elke dag weer voor zijn God en zijn heren. Als een klein kind. Meer van zulke bidders in onze gezinnen, in onze gemeenten, in onze kerken, in ons land, in onze regering. En dat zou in veel opzichten heel anders eruit zien. Bidden wij nog wel? Voor onze kinderen, en dan niet beperkend tot uw eigen kinderen. Bidden we nog wel voor het christelijk onderwijs, of bewaren we dat voor oudere avonden op school? Bidden we nog wel voor onze regering? Of lopen we alleen nog warm wanneer onze belangen op het spel staan? Bidden we nog wel om genezing van een zieke, wanneer in onze kring zich een ziektegeval voordoet? Bidden we nog wel voor de predikant, voor de ouderling, voor de diakenen, voor de synode? Bidden voor onze onderdrukte broeders in het geloof? Voor mensen die twijfelen of die hun geloof zijn kwijtgeraakt? Staat op ons gebedsprogramma nog wel de zending, de evangelisatie, de diaconale zorg? Kijk, Daniël, die bidt niet alleen voor zichzelf. Hij bidt met open venster naar Jeruzalem. En daarom is het wel zeker dat hij ook de noden van zijn verbannen volk aan God uitgezegd heeft. Dat kan niet anders. Daniël is voor God de beleider van de zonden van zijn volk. En de weg van het geloof, broeders en zusters, moet voor een belangrijk deel afgelegd worden op de knieën. Bid u nog wel eens op de knieën? Of vindt u dat uit de tijd? Jongens, en bidden jullie nog wel? Ziet jullie God nog jullie wel eens op de knieën? En dan bedoel ik niet figuurlijk, nee, dan bedoel ik letterlijk. Ja, in de sport vinden we dat vaak geen probleem, maar in geloofszaken. En is dat dan werkelijk zo nodig, vraagt iemand? Wat doet zo'n houding er nou toe? Natuurlijk is een houding niet het belangrijkste. Maar er wordt wel wat meer uitgedrukt. De Bijbel vindt het in elk geval de moeite waard om ons verschillende gebedshoudingen te leren. En één daarvan is de knielende houding. En als we dat belachelijk vinden, dan moeten we ons toch maar eens ernstig afvragen in hoeverre we ons afhankelijk voelen van God en van zijn bestuur. En één daarvan is toch die knielende houding. En de mensen die spotten met die opvatting van het woord van God, ik weet het, ik ben er nooit om het geloof uitgelachen, maar wel over deze stelling. Ze noemen het belachelijk te menen dat God ter wille van een gebed van één klein mensenkind in die grote wereldloop ook maar enige verandering zou bidden. Vooral nu de natuurwetenschappen zo'n enorme vordering maakt, zeggen, je kan toch niet geen invloed uitoefenen op de loop van de tijden door het gebed? Bidden om regen in tijd van droogte, dat is dwaasheid, dat is kinderlijk. Dat hoort thuis in de gedachtenwereld van primitieve volken. Maar als ze dat niet meer geloven, dan zouden we in ons gebeden alleen dat beperken tot de passieve houding, zo in de geest van, u wil geschieden, en dan de uitleg eraan geven, want ik kan er toch niks meer aan doen. Nee, broeders en zusters, bidden is een actieve zaak. Bidden is actief omdat het God wat vraagt. Het is vaak vechten en worstelen om God te verbidden. En daarom kunnen we het gebed ook niet missen. Trouwens, wij weten toch niet wat God besloten heeft. Het mag voor ons nooit de norm zijn. De Heere God zegt in zijn woord tegen ons, bid en gij zult ontvangen. En ook verder, roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Daniël kon vanuit zijn open raam Jeruzalem ook niet zien. Maar hij weet wat er van Jeruzalem is geworden. Het is één grote puinhoop. En onze wereld wordt nog een grotere puinhoop wanneer er geen bidders meer worden gevonden. Ook al vindt u en jij de wereld één grote puinhoop, waar we alleen maar ons wijze hoofd over kunnen schudden. Het is toch de wereld waar God u en mij heeft ingezet. Ons klagen wordt een beetje mode. En natuurlijk moeten we zuinig zijn met alles wat God ons in zijn schepping geschonken heeft. Dat is ook een christelijke opdracht. Milieu behoort bij godsdienst, net zo goed als tandenpoetsen. Maar de wereld is aan God onderworpen en aan zijn wil. Daniël bidt. En hij doet dat wel 3 keer op een dag. Dat is niet niks. op vaste tijden trekt hij zich terug en zoekt zijn God in het gebed. En gelooft u maar dat hij in dat bidden God zegen heeft mogen ondervinden. Bidden zonder ophouden, bidden zonder vertragen. Oh, er zijn veel mensen die daar niet van weten willen. Op vaste tijden bidden. Op vaste tijden Bijbel lezen. Op vaste tijden naar de kerkdienst gaan. Die woorden als sleur en dode gewoonte liggen ons dan vaak voor in de mond. Regelmatig bidden. Op vaste tijden bidden, dat is wetticisme. Niet op vaste tijden bidden. Bidden als je de behoefte aan hebt. Geen kerkgang uit gewoonte, maar alleen als je de zin aan hebt. Als we eraan toe zijn. En dat bepalen we zelf wel. Zeg nou zelf, wat heb je er nou aan als je alleen uit gewoonte naar een kerkdienst gaat? Wat hoor ik het vaak? Al die regelmaat, dat werkt de dodigheid maar in de hand. Betere 10 kerkgangers, zeggen ze dan, die werkelijk behoefte hebben aan dan een kerk vol mensen die alleen maar uit gewoonte komen. Ik weet het niet hoor, maar weten die mensen dan precies wanneer God in het leven spreken wil? Dat gebeurt dan blijkbaar alleen op plaatsen die wij zelf hebben uitgekozen. Door middel van predikanten die we zelf graag horen. En zo breken we de zaak af. Zo willen we God binden aan onze klok. Aan onze kalender. Aan ons levensritme. Aan onze belangen. Daniël doet het anders. Die wijdt een belangrijk deel van zijn drukbezet leven aan de werkelijke beleving van zijn geloof. Hij zegt niet, ik ben de hele week al zo druk in de weer geweest, nou wil ik wel eens een dagje bijkomen. Vandaag doe ik het maar eens met 1 gebed. Met 1 godsdienstoefening. Nee, met de regelmaat van de klok bidt hij. Hij kan geen redenen bedenken om over te slaan. Zou u het kunnen verantwoorden als u een goede vriend had? Die, laten we zeggen, in het buitenland verbleef. En hij zou elke week 2 brieven schrijven. En na een jaar komt hij terug en dan merkt hij dat u de helft van die brieven ongelezen hebt gelaten. Zou die vriend dan al denken dat die vriendschap veel waarde voor u heeft? Nou dan, hoe zeggen wij dan tegen God dat wanneer in zijn gemeente brieven worden gelezen van zijn liefde, ik was te moe om te komen. Of we hadden geen tijd om te komen. We hadden ook geen behoefte om er te zijn. Kijk gemeente, waar we zo praten, dan komen we toch in de knoop met de mededeling in Lucas 4 vers 16. Waar ons verteld wordt dat Jezus volgens de gewoonte op Sabbat naar de synagoge ging. En even later vertelt Marcus ons in hoofdstuk 22, Lucas, dat Jezus gewoon was naar de olijfbergen te gaan om te bidden. Dat zet je dan toch wel even aan het denken. Gewoonte hoeft niet bij voorbaat negatief te zijn. En we moesten allemaal maar onthouden, gemeente, dat gewoonte nooit ontstaat uit behoefte. Wel andersom, behoefte ontstaat wel uit gewoonte. God laat ons in dit Bijbelgedeelte zien dat hij van hem verwacht dat we bidden om alles wat nodig is. Om vergeving van onze zonden. Ook de zonden van ons redeneren die tot gevolg hebben dat we verslappen. Bidden om geloof en bekering. En als we daarom bidden, dan krijgt de beleving in de gemeente dan vanzelf een plaats. Bidden om de heiliging van ons leven. En dat kan alleen maar als we de accu van ons geloof opladen aan Gods woord. En Gods woord houdt ons hiervoor dat we dat regelmatig moeten doen. En regelmatig, dat is heel wat anders dan in de regelmatig. Laten we ons gebedsleven maar eens vergelijken met dat van Daniël. En wie weet krijgen we dan ook open vensters naar Jeruzalem. Bidden wij ook God de Heere dat hij de puinhopen van ons leven zal veranderen tot een nieuw leven. Met een uitzicht op dat eeuwige Jeruzalem. Blijven bidden of God met u en de uwen wilt blijven. Bidden voor onze kerk, voor ons land, voor ons volk, voor alle dingen. En wie dat door de Heilige Geest mag ondervinden, dan die mag leren dat die God van Daniël nog leeft. En dat die God van Daniël door leeuwenkuilen heen dit wonderlijke uitkomst geeft. Amen. geloof dat er nog één komt. Laten we danken en bidden. Heere God, we hebben uw nabijheid gevraagd aan het begin van de dienst en u hebt het gedaan. U hebt ons allemaal weer willen blij maken met die lieve boodschap van redding en behoud, van een geloofsleven wat het gebed niet kan missen. Dat gebed wat wel eens de ademhaling van de ziel wordt genoemd, waarbij we nooit een bezettoon horen of er zijn nog wachtenden voor u. U bent altijd bereid om naar uw bidders te horen. Dat is een wonderlijk geloof, daar kunnen we niet zo goed bij. We kunnen het geloven en daar houdt het mee op. U bent zo'n machtig God en als we u ook zouden begrijpen, dan zou u ophouden God te zijn. Geef, Heere, dat wij vaak gevonden worden in de hemel met gebogen knieën en met gesloten ogen. Dat wij als bidders bekend staan bij u. En dat wij ons niet schamen een volgeling van uw Zoon te zijn. Wij vragen, Heere, of u deze dienst met uw zegen wil achtervolgen. Wil u ook met de mensen zijn die hier vanmorgen niet konden zijn of die met vakantie waren? En wij bidden u of u al die recreanten ook hier werkelijk de kans geeft om een nieuw mens te worden, te recreëren, opnieuw. En in de vakantie is toch een uitstekende tijd, Vader in de hemel, om over de dingen van u en van uw koninkrijk na te denken. U wil het zo graag. U wil zo graag dat we zo dicht mogelijk bij u leven. U laat ons elke keer dubbel en dwars zien dat u graag dicht bij mensen wil zijn. En dan moet het toch verdriet voor de engelen zijn dat wij ons omkeren en zeggen, och, ik heb eigenlijk de hele dag niet aan God gedacht. Heere, geef ons zo dat we in afhankelijkheid van u leven. Dat heeft ons, uw woord ons vanmorgen ook willen leren. En we bidden nu ook voor al die oudere mensen, de mensen die, waarbij het duister een beetje daalt, wil ook hen gedenken in hun vaak zo ontroerend en eenvoudig geloof. En dat ze moeten teren op de dingen die ze vroeger hebben geleerd. Maak het voor hen voldoende en laten zij, net als wij net hebben gezongen, wachten op uw komst. Als we straks naar huis gaan, Heer, wil u ons dan behoeden en bewaren. En breng ons op de plaats waar we horen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang, dat is gezang 217, de verzen 1, 3 en 4... Maar nou ben ik vergeten of hebt u het niet gedaan, de afkondigingen van de collecte? Heb u niet gedaan? En wat moet dat wezen? Kerk? Voor de kerk. Ja, ik kan ook slecht soms luisteren en u had het wel kunnen doen.
de vijand hij het nou. Dit is al waar ik woon. Jezus leeft nu is de dood. Hij heeft toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood. Zal de levende mij geven. Als ik stil en toevertrouw, gij zijt al waar ik van houd.
We gaan van hier naar de plaats die God u en mij heeft gewezen, maar dat willen wij pas doen als wij gevraagd hebben om zijn zegen. De Heer zegene ons en hij behoede ons. De Heer doet zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.
Jezus Christus onze Heer, amen, God u zijn ter eer.
Voordat ik het vergeet, en dat zou ik bijna vergeten, heeft mevrouw van Harten me gisteravond gevraagd om u allemaal de groeten te doen. Dus dan heb ik me van mijn plicht gekweten.